keer. Wat hebben we toen besproken? Wie was de wet? En jullie ook. Wat hebben we toen besproken?
Hoofdstuk 9 van Romeinen. Gerechtigheid.
Thema van Romeinen, dat was ook alweer.
Rechtvaardigheid van God.
Rechtvaardigheid van God. Hoe God rechtvaardig is en ons tegelijk rechtvaardigt. De rechtvaardigheid van God, dat God rechtvaardig is als hij mensen rechtvaardigt. Terwijl mensen toch zondaars zijn. Dat was het thema van Romeinen 1:8. Dat hebben we nu heel wat keren met elkaar besproken, dus dat kunnen we verder nu, denk ik, wel zo langzamerhand laten rusten. Dan komen we nu bij het volgende gedeelte, Romeinen 9-16, deel 2 van het boek. En wie weet toevallig nog hoe dat is opgedeeld?
Romeinen 9-11 ging over Israël.
Yep. En Romeinen 12 tot en met 16, dat gaat over de gerechtigheid van God in de praktijk. Dus eigenlijk de praktische toepassing bij Romeinen 1 tot 8. En daartussenin, daar staat een stuk over Israël. En waarom bespreekt Paulus in een brief die over Gods gerechtigheid gaat, nu het thema Israël?
Omdat er in Rome wat gaande was bij de Joden die daar al bij de gemeente daar en de Joden die daar waren en
wat was daar gaan?
De heidenen dachten eigenlijk dat de gerechtigheid die vroegen zich af of de, hoe noem je dat? Het verbond nog wel, of het nog wel voor de Joden was, moet ik zeggen. Of dat nu voor hun was geworden in plaats van voor de Joden. Mm-hmm. Kan ik eventjes, niet goed onder woorden brengen.
Dat kan.
Maar waar is dit volk, staat hier? Israël?
Waar is het volk?
Dat zei de vorige keer.
Ja.
De vraag van de Romeinen was, waar is nu het volk Israël? Er is weinig van over, hoe kan dat nou? Zijn ze zo ver afgedwaald, afgekomen van God? Is het vervallen? Is God onrechtvaardig tegenover Israël?
Ja, dat laatste is de kern. Als het gaat over Gods gerechtigheid en God zegt, ik rechtvaardig jullie, zondaren die worden rechtvaardig, dan zou je als onbevooroordeeld lezer kunnen kijken van ja, maar hoe is het met Israël gegaan dan? Dat volk het was ook gerechtvaardigd en er is nu helemaal niks van over in de tijd van de Romeinenbrief. Dus
omdat ze verstrooid waren?
Omdat ze verstrooid zijn, omdat ze verstoten waren door God vanwege de ballingschap. Omdat God de glorie van de tempel nooit meer hersteld heeft met zijn heerlijkheid. Dus je zou de vraag kunnen stellen van hoe zit het dan met Israël? Als God rechtvaardig is, van heeft God dan niet een foutje gemaakt hoe hij met Israël omgegaan is? En dan klinkt het wel heel erg mooi dat wij gerechtvaardigd zijn. Maar ja, als het met Israël zo verkeerd is gelopen, dan heeft dat nog heel wat voor ons in petto in de toekomst. Dat is een beetje de vraag die eronder ligt. Dus daarom gaat Paulus nu in op Israël. En dan laat hij zien dat God ook rechtvaardig is als het gaat om Israëls. Dat is Romeinen 9 tot 11. Indeling Romeinen 9 tot 11. Wie dat nog weet.
Verleden, heden en toekomst.
Heel goed. Romeinen 9, Israëls verleden. Romeinen 10, Israëls heden. Romeinen 11, Israëls toekomst. Yep. Waar ging Romeinen 9 ook weer over?
Uitverkiezing.
Inderdaad. Dat God Israël uitgekozen heeft, maar er vervolgens zo weinig van terecht kwam. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan over die leer van de uitverkiezing. Dat uitverkiezing geen voorbestemming is, maar uitverkiezing is uitverkiezing. Dat God de een meer geeft dan de ander, zonder dat hij daarmee iets over die ander zegt. En die ander veroordeelt, bestemt, voor veroordeling. Ik zie je heel verbaasd kijken.
Ja, volgens mij hebben wij een bijbelstudie gemist. Mag ik dat geen mis? Wanneer was die voor de bijbelstudie van jou dan?
Ja.
Was bij Jacqueline toen?
Ja.
Oh ja, daar waren wij er niet bij. Ja. We kunnen de opname nog sturen.
Ja.
Die had je nog, hè?
Ik heb hem niet, maar...
Ik heb hem toch naar je toe gestuurd?
Nee, je hebt een linkje gestuurd wat niet werkt.
Jacqueline,
je kunt
hem
aan
Jacqueline vragen.
Ja, die
heeft,
ja,
maar dan moet je
Jacqueline
wel werk
op
maken, want het is geen
MP3'tje
die je zo
kan afvragen. Nee, maar hij
is met sales en alles is hier al te doen. Ja. Goed, dat is Romeinen 9. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. En gezien dat God wel degelijk rechtvaardig is en dat je niet zomaar God ter verantwoording kunt roepen. En nu komen we bij Romeinen 10. En Romeinen 10, dat gaat dan over het Israël nu. En de grote vraag is van hoe gebruikt God Israël in de tegenwoordige tijd? En wat is het kenmerk van Israël in de tegenwoordige tijd? En de tegenwoordige tijd die was al gaande in de tijd van Paulus. En die is ook nog steeds gaande in de tijd van vandaag. Er is in feite helemaal geen verschil tussen. Wat is het kenmerk van Israël?
Ze leven nog steeds volgens de wet. En hebben de hoeksteen niet erkend.
Wat is de relatie tussen Israël en God op dit moment?
Ze leven in principe nog altijd volgens het oude verbond. Dus de wet moet nog vervuld worden.
Ja, maar hoe ziet God Israël? Wat zegt God tegen Israël? Wij zullen spreken. Denk aan Hosea 1 en 2.
Niet mijn volk.
Niet mijn volk. God heeft tegen Israël gezegd, je bent niet mijn volk. Er komt een tijd dat God weer tegen Israël zal zeggen, je bent mijn volk. Maar nu is het de tijd dat Israël niet Gods volk is. En dat wil niet zeggen dat er geen hoop is voor Israël. Maar er is geen hoop voor Israël als volk. De positie die het volk als geheel had in de tijd van het Oude Testament... als het volk op aarde wat in een diepere, nauwere relatie stond met God dan alle andere volken, dat is voorbij. Dat komt straks weer terug. Maar nu niet. Nu is de tijd van de heidenen, de tijd van de volken, niet de tijd van de honden. Even aan te kijken zo van wat gebeurt hier. De tijd van de heidenen. En in die zin, voor Israël en voor Israëlieten is er heil en herstel en een genezing en genade als we Heer Jezus aannemen. Maar in feite is dat niet anders dan dat het voor heidenen, voor ons geldt, niet Joden, dat wij op dezelfde grondslag God mogen leren kennen als Israël. En straks wordt het weer anders. Nou, dat is in feite wat Paulus in Romeinen 10 nog eens gaat uitleggen. Hij gaat uitleggen wat de positie van Israël nu is. En hij gaat ook uitleggen wat nou het verschil is tussen hoe Israëlieten met de wet omgaan, en dat zijn dan de Israëlieten in de tijd van Paulus, en wat Paulus geopenbaard heeft gekregen van God over de gerechtigheid op grond van het geloof. Dus allereerst het eerste stukje. Wat zijn nou de redenen dat Israël verworpen is? Paulus zegt, broeders, de wens van mijn hart, 10 vers 1, en mijn gebed voor God is, voor hen tot God is, dat ze behouden worden. Dat zegt Paulus een paar keer in Romeinen 9, 10 en 11. Dat hij dolgraag wil dat zijn eigen volk tot God komt. Hij wil zelfs met een vloek gescheiden zijn van God. Als hij daardoor zijn broeders kan redden. Dat is beeldspraak. Maar dat geeft gewoon de liefde van Paulus aan voor zijn volk. En dan zegt hij in vers 2. Ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben. Je ziet van alles gebeuren bij de Israëlieten. Ze houden de wet, ze houden de Sabbat, ze houden weet ik niet wat allemaal, spijswetten en noem maar op. Dat is allemaal ijver voor God. Maar is dat genoeg om God te leren kennen? Paulus zegt daarachter, ze hebben ijver voor God, maar niet met verstand. Er ontbreekt wat. Je kunt wel ijver hebben, maar die ijver voor God, dat zijn eigenlijk werken. Dat is dat je iets van God wilt verdienen. En wat Paulus dan juist in die eerste hoofdstuk heeft uitgelegd, is dat de genade van God juist niet op grond van verdiensten is, maar op grond van genade. Israël probeert in feite de gerechtigheid nog steeds te verdienen op grond van de wet, op grond van dingen doen, en dan de genade, de gunst van God proberen te ontvangen. Paulus zegt, dat is niet mijn evangelie. Dat is niet de weg die leidt tot God. Zegt in vers 3, ze kennen Gods gerechtigheid niet en ze trachten hun eigen gerechtigheid op te richten. Met andere woorden van, wat Israël, het normale Israël doet, het Israël wat zich aan de wetten houdt, dat Israël is bezig met, als het ware, een werkengerechtigheid. Op grond van eigen verdiensten proberen de hemel te bereiken. En Paulus zegt, dat gaat er niet worden. Romeinen 1, 2 en 3 hebben duidelijk gemaakt dat je door het houden van de wet er nooit kunt komen. Iedereen staat strafschuldig voor God. Als je geen wet had, dan heb je God niet geëerd en gediend zoals het moest. En als je wel een wet had, dan heb je God niet volledig geëerd en aan zijn geboden gehouden. Dat was het begin van de Romeinenbrief. Dus Paulus heeft duidelijk gemaakt dat je daarmee God nooit kunt bereiken. Nooit de genade van God kunt verdienen. En dat neemt hij zijn volksgenoten kwalijk, dat zij dat als het ware nog steeds proberen. Ze trachten hun eigen gerechtigheid op te richten. En dan zegt hij in vers 4, want Christus is het einde van de wet tot ieder, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Nou, dat staat heel vaak in het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus verbonden wordt met de wet. In de zin van dat de wet voleindigd wordt in Christus. En dit soort teksten, dat betekent dat de Heer Jezus de wet niet krachteloos maakt, maar als het ware de wet op een ander niveau tot vervulling brengt. De wet met alle regels, daar kon een mens nooit aan voldoen. Wat de Heer Jezus heeft gedaan, die heeft ons als het ware door zijn dood en zijn opstanding tot nieuwe mensen gemaakt die de wetten van God in de harten geschreven hebben. En door de kracht van de Heilige Geest, dat is Romeinen 8, vervullen wij automatisch die wetten, die wensen van God in ons leven. Dus die wet van Christus, wet van God wordt niet afgeschaft in Christus, maar die komt op een nieuw niveau, die komt op een nieuw plan. En dat is wat het evangelie is. En Paulus zegt van kijk, dat hebben de Israëlieten nog niet begrepen. Ze klampen zich als het ware vast aan die geboden, die wetten uit het Oude Testament. Maar ze hebben niet begrepen dat die wetten ons uiteindelijk bij Christus brengen. En dat het erom gaat om wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Nou, dat is op zich nog wel aardig om dat tegen elkaar af te zetten. Dat de verschillen zijn tussen de gerechtigheid op grond van de wet en gerechtigheid op grond van geloof. Noem eens een paar verschillen. Tussen gerechtigheid op grond van de wet, kijk naar het Joodse volk. Gerechtigheid op grond van het geloof. Hoe God ons nu wil rechtvaardigen.
Verschillen.
Ja.
Wij hoeven niet meer te offeren. Want het ultieme offer is al geweest.
Ja, we zijn rechtvaardig op grond van het offer van Christus. Verder. Dat je een klein beetje in de context van Romeinen 10, waar het over spreekt. Gerechtigheid van de wet was vroeger bestemd voor de Jood. De gerechtigheid van het geloof is bestemd voor iedereen. Maakt Romeinen 10 duidelijk. Gerechtigheid van de wet was gebaseerd op werken, dingen doen. En de gerechtigheid op grond van het geloof is, zoals al zegt, gebaseerd op geloof. Niet zelf doen, maar geloven in iemand die het gedaan heeft. Gerechtigheid op grond van de wet is eigenlijk eigen gerechtigheid. Gerechtigheid op grond van geloof is Gods gerechtigheid die als het ware over ons komt. En nog wat andere dingen zou eruit kunnen afleiden. Bijvoorbeeld een bepaalde trots vind je dan hier bij Israël. Ze hebben ijver voor God en ze vinden dat ze het allemaal goed doen. Maar uiteindelijk word je daar zelf groter van. Maar de gerechtigheid op grond van het geloof die dient uiteindelijk tot de heerlijkheid en verheerlijking van God zelf. En zo eindigt Paulus ook Romeinen 8. En zo beëindigt hij zometeen ook Romeinen 11. Dat hij eindigt met een lofprijzing aan God. Dat uiteindelijk helemaal niks meer met ons van doen heeft. Maar dat het eindigt met de constatering. Het gaat om God. Wat hij gedaan heeft in de Heer Jezus Christus. Goed, het volgende stukje. Dat gaat daar eigenlijk nog verder over door. Om dat verschil te maken tussen Israël en de kerk. Misschien even heel goed om stil te staan bij het volk Israël nu. Want wat gebeurt er nu in het Midden-Oosten? Want dat is ook het Israël nu. Dat is als het ware de voortzetting van het Israël in de tijd waar Paulus het over heeft. Hoe moet je het de natie Israël duiden? Het volk Israël vandaag de dag. Hoe moet je die, wat voor rol heeft die in het licht van de Bijbel? Moeilijke vraag. Je leest toch allemaal de krant?
Nee. De krant, nee, die lees ik niet. Nee.
Een krant.
Ja.
Ja. Ja, dat vind ik altijd wel lastig. Of dat één op één, hè? Of dat een voortzetting is, als je dat zegt, of dat het wat anders is. Mm-hmm. Dus dat. Dat zijn Israëlieten die daar wonen, hè, dus afstammelingen van. Mm-hmm. Dat wel. Of dat nou daar veel anders is als Israëlieten die ergens anders wonen, dat is de vraag.
Het is in ieder geval wel weer een eigen staat. Dat is, het is wel weer een deel teruggekomen. Het is nu wel weer sinds 48.
Heeft de staat Israël toekomst?
Volgens mij wel, ja.
Volgens de,
ja, volgens de buren niet. Maar,
volgens
de buren?
Volgens de buren.
Nee, maar volgens, ja,
volgens de Bijbel wel.
Volgens de Bijbel wel, want als er ooit aangevallen gaat worden, dan gaat het niet echt lukken.
Kent iemand toevallig ook een Bijbeltekst of zo die zoiets zegt?
Nee. Nee.
Niet?
Nee, niet in mijn hoofd.
Er is echt volgens de Bijbel wel, toch?
Ja. Ja, in feite zal er. Als je dan de toekomst gaat kijken, zal er weer een tempel moeten
komen. Ergens, maar.
En dat zal dus weer in Jeruzalem moeten komen. Vandaar ook dat nu Jeruzalem momenteel het grote strijdtoneel is.
Zacharia 12 zegt dat Jeruzalem de steen is die alle naties moeten hebben.
Vaak een openbaring.
Het is ergens een openbaring, maar waar weet ik ook.
Johannes ziet in openbaringen ook dingen gebeuren in de tijd.
Ja. Dat is natuurlijk lastig, openbaring, want wat Jeruzalem ervoor stelt. Maar Ezechiël bijvoorbeeld, die laatste 9 hoofdstukken van Ezechiël, 40 tot 48, die is één grote beschrijving van een staat, Israël, die geografisch zich bevindt op de plek waar Israël zich nu bevindt, en waarvan God zegt, ik zal hoogstpersoonlijk daar mijn tempel herbouwen en daar weer in komen wonen. Dat zijn profetieën voor de toekomst. En dan zal Israël het centrum van de wereld zijn. Als je het combineert met allerlei andere teksten, dan zie je dat de volken als het ware zullen heen stromen naar Israël. Nou, dat klopt ook wel een beetje met wat ik net citeerde uit Hosea 1. Israël was het volk van God. Maar God heeft tegen Israël gezegd, je bent niet mijn volk. Maar straks, dat is de les van Hosea, dan zal God tegen niet mijn volk weer zeggen, mijn volk. De tijd dat God Israël verworpen heeft, die komt ten einde. Er komt een tijd weer dat God tegen Israël zal zeggen, je bent mijn volk. En in de tussentijd zegt God als het ware tegen mensen, zoals wij, die niet Gods volk waren, omdat we niet bij Israël worden, jullie worden mijn volk. Maar tegen Israël, voor Israël zijn die beloften uit Hosea, je zult weer mijn volk worden. En dat is volgens mij wat je in de Bijbel ziet, is dat er een tijd komt dat Israël weer het volk van God zal worden. Dat zie je ook aan het eind van Romeinen 11. Er staat in Romeinen 11, vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen. En er staat een heel belangrijk woord. Totdat de volheid van de volken is ingegaan en zo zal heel Israël behouden worden. Dus er is een toekomst voor Israël. De vraag is dan even, waar zitten we nu in deze op de profetische lijn? Niet mijn volk, niet mijn volk, mijn volk. We zitten nu in de tijd, Israël is niet Gods volk. Maar we staan waarschijnlijk heel dicht tegen de tijd aan dat God weer tegen Israël zal zeggen, je wordt mijn volk.
Wanneer heeft God tegen Israël gezegd dat hij niet meer zijn volk is?
Hosea 1, 2.
Nee.
Ja, de verwerping van Israël. Het is Gods volk in de zin dat de historie begonnen is met God. Maar eigenlijk is dat gebeurd toen God zei van... al die jaren heeft God hoogpersoonlijk bij Israël gewoond in die wolkolom. In de tijd van Ezekiel zie je dat die wolkolom zich als het ware terugtrekt uit de tempel. En God zegt van ik distancieer mij van Israël. Ik woon niet meer in die tempel, maar ik trek me terug in de hemel. En in Ezekiel 43 zie je dat God als het ware zegt de tempel is daar. En dan zie je die wolkolom, die zie je weer terugkeren naar de tempel. En dan wordt weer duidelijk dat God hoogstpersoonlijk woont te midden van zijn volk. Dat is toekomst. En daartussenin zit een tijd dat Israël dus als het ware verworpen is. Maar het herstel van Israël, dat kent verschillende fasen. Als je Ezekiel 37 leest, is die profetie van die dorre doodsbeenderen. Ja, dan ziet Ezekiel op een gegeven moment zo'n vallein met allemaal botten. En dan moet hij profeteren. En de eerste profetie is dat hij moet zeggen van oké, word weer een geheel. En dan ziet hij die botten allemaal als het ware aan één komen. En dan komt weer vlees over die botten. En al die mensen, die worden dan worden weer lichamen. Er is één klein detail wat niet gebeurt. Er komt geen leven in. Dus het worden eigenlijk, in plaats van botten, worden het lijken. Botten, dat zijn lijken die in ontbinding zijn geweest, waar je alleen nog weer botten over hebt. En dat gaat als het ware een stap terug. Het worden lijken in de zin van dode lichamen. En dan moet Ezekiel nog een keer profeteren. En dan komt de geest van God in die botten. En dat is een beetje hoe ik de ontwikkelingen zie in Israël. Je ziet als het ware de botten zich aaneenrijgen en dat de lichamen, het lichaam als het ware weer zichtbaar wordt, dat Israël weer zichtbaar wordt. Maar het is nog steeds een Israël waarvan God zegt, je bent niet mijn volk. Wat de geest van God niet heeft. Maar er komt een moment dat God wel zijn geest zal hergeven aan zijn volk. En dat God de draad met Israël weer zal oppakken. Dat is wat Ezekiel zegt. Dat is wat Romeinen zegt. En dat is wat heel veel andere Bijbelboeken ook zeggen.
Dus je ziet nu de voorteken eigenlijk.
De voorteken, ja.
Er komen ook heel veel Joden nu tot geloof.
Ja, maar alle Joden die niet tot geloof komen, die zijn eigenlijk gewoon, hè, dat zijn dan de Messiaanse christenen, zo gezegd.
Ja.
Dat zijn dan de christenen uit de Joden en de christenen uit de volken zoals wij.
Ja.
En samen vormen wij de ene gemeente.
Ja.
Klopt.
En persoonlijk denk ik van dat God pas weer de draad oppakt met zijn volk, als de eerstvolgende gebeurtenis op Gods kalender is vervuld. En dat is dat de Heer Jezus zijn belofte zal inlossen aan ons. Dat hij gezegd heeft, ik kom jullie halen, ik kom spoedig. En als de gemeente opgenomen is, als de gemeente bij hem is, dat dan het moment is dat God die onvervulde profetieën uit het Oude Testament, en het Nieuwe Testament, als het ware tot vervulling zal brengen. En dan zal het volk Israël daar weer de sleutelrol in spelen. Maar zolang de gemeente, zolang wij hier op aarde zijn, zijn wij het volk van God. Maar straks, als wij er niet meer zijn, dan zal God als het ware de oud-testamentische tijden tot vervulling brengen.
Dus betekent dat ook tot de volheid van het volk, zoals je niet las, vervuld is?
Kom ik zo meteen.
Oh.
Ja, dat is moeilijk uit te doen. Ja, helder? Als jullie heel glazig kijken. Dit hebben we waarschijnlijk nog nooit gehoord. Ik denk van, daar hebben we nou weer op ons heen.
Ja, maar goed, geef maar even verwerkingstijd.
Ja, maakt niet uit.
Moet even binnenkomen. Ja.
De goede kant van de hersenen.
Ja. Maar kijk, ongeveer een derde van de Bijbel is profetie. Ik kom zelf uit een kerk. En toen ik in de kerk zat, toen werd van al die profetieën steeds gezegd. Van ja, al die profetieën, die zijn eigenlijk sinds de verwerping van Israël, zijn ze niet meer van toepassing. Ze zijn allemaal overgegaan op de kerk, op het geestelijk Israël. Het geestelijk Israël, de kerk van Israël genoemd. Dat er in de één adem ook allerlei vloeken staan over Israël, dat leerde verder niet, want die bleven gewoon bij Israël. Dus de zegen werd naar de gemeente overgeheveld. En als je de oude kanttekening bij de Statenvertaling leest, die jullie nog kennen, Maar dan lees je bij al die profetieën in Jesaja, dan wordt niet over Israël gesproken, maar over de kerk, zegeningen der kerk en herstel van de kerk. En dan lees je een stuk, dan wordt die kerk niet genoemd, dan gaat het over Israël. En ook heel,
maar hoe lazen ze deze hoofdstukken dan? Want dat gaat dus echt over het volk Israël.
Ja, maar dan wordt er, het is eigenlijk klassiek in de kerk gezegd van, ja, hier gaat het over, wordt uitgelegd dat Israël, het volk Israël heeft afgedaan en God heeft een nieuw Israël, en dat is de kerk.
Ja.
En alle profetieën werden als het ware op de kerk van toepassing verklaard. Het lastige is dat je ongeveer 1/3 van de Bijbel is profetie. En je moet ontzettend veel profetieën gaan vergeestelijken om daar nog een beetje boodschap uit te krijgen voor de kerk.
Mm-hmm.
Als bijvoorbeeld de Heer Jezus staat dat zijn wet uit Sion zal uitgaan over de hele aarde en dat alle volken naar Jeruzalem zullen heen stromen en het loofhuttenfeest gaan vieren en op de bellen van de paarden staat de Heere heilig. Nou, dan heb je als uitleg een hele klus om het allemaal te vergeestelijken. Terwijl ik denk van, nou ja, begin dan met wat er staat. God heeft gezegd, je bent mijn volk. En ergens verderop, er staat de Romeinen 11, vers 29, een kerntekst. Daar staat de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. En het staat in de context van de toekomst van Israël. En dat vers dat wil in feite gewoon heel helder zeggen, omdat God ooit tegen Abraham gezegd heeft, jouw nageslacht is mijn volk. Ik zal jou in je nageslacht zegenen. Dat is de roeping van God. Dat God die roeping nooit en te nimmer ongedaan zal maken. Voor een tijd kan hij afstand nemen van zijn volk. Maar hij zal nooit zijn volk definitief verwerpen. Dat is de les van Romeinen 11. Eigenlijk van 19 en 11. En dat is dus in feite waar Paulus ook op hamert. Van kijk eens naar Israël. Israël is nu voor een tijd weliswaar van God verstoten. Maar er komt een tijd dat God zijn volk weer zal aannemen. En dat moet ook wel, want als dat niet zo is, dan hebben we allemaal een probleem. Want het hele verhaal van Romeinen 1 tot 8, dat ging erom dat God ons rechtvaardigt. Dat God ons roept. Maar dat blijkbaar God op een gegeven moment kan zeggen van, ja, ik heb je wel geroepen, maar zo bedoelde ik het niet. Je gedraagt je nou zo belabberd. Ja, bij nader inzien roep ik je toch maar niet. Nee, zegt Romeinen 11, vers 29. Als God je roept, dan gaat het gebeuren. Romeinen 8 had het gezien. Die hij heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Profetische perfectums zijn dat. Dus de profetie, de voltooid verleden tijd van de profetie. We zijn nog niet verheerlijkt. Maar in de profetie, het is zo zeker dat omdat God ons geroepen heeft, dat wij ook in de hemel verheerlijkt zullen worden. Is dat als het ware als een verleden tijd wordt beschreven. Dat is Romeinen 9, 10 en 11.
Maar van wat geroepen zijn, had ik gezegd dat God eigenlijk iedereen geroepen
heeft.
Daar hebben we toen ook
nog over
gehad.
Maar het hangt er vanaf van welk woord roepen je hebt. Toen over gehad met de wederstandelijke en de onwederstandelijke wil van God, als je het nog weet.
Ja,
dus
ja.
Mooie theologische begrippen die je niet in de Bijbel vindt, maar die wel duidelijk maken. Ja. Die duidelijk maken dat een soort open, er zijn teksten in de Bijbel, dat staat dat God wil dat alle mensen tot geloof komen. En er zijn ook teksten dat God wil dat velen tot geloof komen. En dat is een beetje het verschil. Het evangelie gaat naar iedereen uit. En dat is als het ware de wil van God, dat God het evangelie aanbiedt. Maar er is ook iets van dat raadsbesluit van God, dat hij als het ware sommigen heeft uitgekozen. En dat gaat veel verder dan alleen maar de open roeping aan iedereen. En dat verschil. Yep.
Maar goed, de kerk is dus niet het geestelijk Israël. Dat is wat je dus zegt. En dat is wat in de kerk dus anders wordt gezegd. Nee, heel veel kerken. Veel kerken.
Ja. Veel kerken. Ja.
Ja. Veel kerken, ja.
Ja, en net zei je, toen ik glazig begon te kijken, van dat wordt dan volgens jou, worden alle beloften dan pas vervuld als Christus weer zijn gemeente. Wil je dat nog even herhalen?
Ja. Ja. Als je de brieven van Paulus leest,
ja,
dan is de eerstvolgende wat je eigenlijk verwacht is de terugkomst van de Heer Jezus. Er wordt in feite, hij kan elk moment komen. Er is niet iets wat er nog moet gebeuren voordat dat plaatsvindt. Ik kom spoedig, zegt de Heer Jezus. Ik geef u plaats bereid en dan kom ik u ophalen. En weet dat de ontslapenen geenszins de levenden zullen voorgaan. Maar de Heer zal terugkomen als met de stem van een aartsengel. En bezuinigd van God in Thessalonicenzen 4. Dus dat is de eerstvolgende gebeurtenis. Dan zal hij volgens die teksten dus mensen uit de aarde wegnemen om bij hem in de heerlijkheid te zijn. En dan is even de vraag, is dat het einde der tijden, zoals in de 12 artikelen staat, het oordeel van de leven en doden en toen was afgelopen, of gebeurt er dan nog wat? En zelf denk ik dat er nog heel veel profetieën in de Bijbel zijn, die nog niet vervuld zijn, en die op dat moment pas in vervulling gaan. En dat zijn profetieën die allemaal met Israël te maken hebben, en die ook aan tijd gebonden zijn. Bijvoorbeeld in Openbaring, daar vind je een bepaalde tijdsperiode genoemd. Een periode van 3,5 jaar. 42 maanden of 1260 dagen is al 3,5 jaar. Die vind je ook in het Oude Testament terug, in Daniël 9. Daar vind je die periode van die 70 jaarweken. En een jaarweek is een periode van 7 jaar. Dus die beschrijft 490 jaar, 7 keer 70 jaar, tot aan het einde der tijden. En als je dan gaat kijken wat er gebeurd is, dan hebben we 69 jaarweken gehad en toen stopte het. Die profetie in Daniël 9.
Toen stopte het bij
toen stopte als het ware de vervulling. Dat was ergens rond, precies hangt een beetje van hoe je rekent, maar rond het leven van de Heer Jezus. Maar er zijn nog 7 jaar te gaan. En zelf denk ik dat als de gemeente eenmaal bij de Heer Jezus is, dat God die laatste 7 jaar als het ware zal gaan uitvoeren zoals zijn plan was. En dat dan heel veel van die gebeurtenissen uit het Oude Testament die geprofeteerd zijn, maar ook uit de Openbaring, die ook 3,5 jaar, de helft van zo'n jaarweek, dat die zullen plaatsvinden. En dat is wat uiteindelijk zal leiden tot het rijk dat de Heer Jezus hier op aarde zal grondvesten en de leeuw en het lam samen zullen nederliggen en de baby bij het hol van de Abba zal spelen enzovoort. Waarvan ik denk dat het allemaal gewoon heel letterlijk bedoeld wordt. Dat echt God de tijd van de Hof van Ede op deze aarde weer zal herstellen. Dat er een tijd komt dat de vloek van de aarde wordt weggenomen. En dat God alles wat de mens verdorven heeft zal omkeren. En opnieuw zegen zal brengen op deze aarde.
En die 3,5 jaar, is dat dan de grote verdrukking?
Ja, de tweede 3,5 jaar. Ja. Daar gaan we het maar niet over hebben verder.
In die zin is dus de opname van de gemeente, de eerste terugkomst van de Heer Jezus, iets anders dan de wederkomst van Christus.
Ja.
Waar je wel vaker ook in onze kerk over hoort. Want eigenlijk over de opname hoor je bij ons in de kerk niet echt. Hè? En de wederkomst, dat is dan, dat is dus weer een volgende stap. Maar dat is de begin.
Je hebt het moment dat de Heer Jezus komt om ons te halen. En dan staat er zoals 1 Thessalonicenzen 4. Hij komt en we gaan hem tegemoet in de lucht. En dan zullen we altijd bij hem zijn. Hij neemt ons mee naar de hemel. Maar er zijn ook teksten waar staat dat de Heer Jezus zal komen als een bliksemschicht. En dat zijn voeten op de olijfberg zullen staan. En dat hij komt om de volken te oordelen. Dat kan niet allemaal dezelfde gebeurtenis zijn. Dat zijn verschillende fasen van het einde der tijden. Verschillende fasen van het claimen van de heerschappij van de Heer Jezus over deze wereld. En er worden ook verschillende woorden voor gebruikt in de Bijbel. De verschijning, de openlijke verschijning, zoals van een koning die zich bekend maakt aan de wereld. Dus de openbare terugkeer van de Heer Jezus zal voor iedereen duidelijk zijn. En dat zijn die teksten van, je hoeft niet te zeggen van hij is hier of hij is daar, want het zal zoals de bliksem zijn van oost naar west. Zo zal het verschijning van zijn komst zijn. Maar als de Heer Jezus voor ons komt, dan hebben misschien heel veel mensen niet eens door. Want wij zullen hem tegemoet gaan en we verdwijnen als het ware plotsklaps van deze aarde.
In een oogwenk.
Ja.
Ja, er is een heleboel romans over geschreven.
Ja, daar heb je het misschien over. Ja.
Ja. Ik ken heel erg over fantaseren.
Ja, goed, dat dan is het. Maar goed, zullen we nog even verder gaan met Romeinen 11, want dan wordt dat wel nog wat duidelijker. Romeinen 11, vers 1. Daar staat, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat is dus de vraag die Paulus stelt. heeft God zijn volk verstoten. Hoe zit het nou met Israël? Is er nog een toekomst voor Israël? En dan zegt hij heel hard, volstrekt niet. En dan gaat hij allemaal argumenten bedenken waarom Israël nog steeds belangrijk is voor God. Maar het zijn twee soorten argumenten. Het ene soort argument heeft te maken met de huidige tijd. De huidige tijd, de tijd van de gemeente noem ik het even, de tijd waarin Jood en Heiden samen, als het ware, Christus mogen aannemen en God mogen leren kennen. En het gaat ook over een andere tijd. Een tijd in de toekomst, dat Israël weer het unieke volk van God is. En die beide dingen die vind je in dit hoofdstuk terug. Dus waar hij nou mee begint, hij zegt, volstrekt niet, ik ben immers ook een Israëliet. Omdat ik als Israëliet de Heer Jezus heb aangenomen, is dat een bewijs dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want voor Israëlieten is er vandaag de dag de mogelijkheid om God te leren kennen. Net als die mogelijkheid geldt voor iedereen anders op deze wereld. En uit het feit dat er ook vandaag de dag Messias beleidende Joden zijn, Joden die de Heer Jezus hebben aangenomen, weet je, zegt Paulus, dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want er zijn ook, dat is waar niet veel, maar er zijn ook Joden die de Heer Jezus hebben aangenomen. En dan gaat hij dan toelichten, bijvoorbeeld aan de tijd van Elia, in vers 3. Elia, die profeet, die profeteerde in een tijd waarvan hij dacht in Heere God, ik ben de enige. Op een gegeven moment heeft hij op de Karmel gestaan en het vuur uit de hemel laten komen. In het volgende hoofdstuk dan vlucht hij voor het briefje van een vrouw, Izebel. En dan vlucht hij de woestijn in en dan gaat God hem aanspreken. En dan zegt hij, wat doe je hier? Ja, ik ben alleen overgebleven, ik gooi het beltje op de banier, zegt God, zegt Elia. En dan zegt God van, ho, wacht eens eventjes. Er zijn 7000 anderen nog die mij kennen. Dus je bent helemaal niet alleen. En die tekst, die citeert Paulus hier om aan te geven, zelfs in een tijd van verwerping van Israël. In een tijd dat God zegt, je bent niet mijn volk. Zelfs in die tijd zijn er 7000, of welk getal dan ook, een volheid van mensen uit het volk Israël die als het ware mij kennen. En hij spreekt in vers 5, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd, vandaag de dag, een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. En om even heel duidelijk te maken waarom het gaat dus niet over mensen die als het ware zich aan de wet, de Sabbat en de spijswetten houden. Dit gaat over mensen die de Heer Jezus hebben aangenomen net als wij dat doen. Dat zegt het volgende vers. Is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken. Dat zijn dus Joden die de Heer Jezus hebben aangenomen op exact dezelfde grondslag als heidenen, mensen uit de volken die de Heer Jezus hebben aangenomen. Dat is vandaag de dag. Heeft God zijn volk verworpen? Gelukkig niet, want ook vandaag de dag is er hoop voor Israëlieten. Want dan moeten ze de Heer Jezus aannemen net zoals wij dat doen. Maar het volk Israël als geheel heeft de Heer Jezus niet aangenomen. Dat staat er dan in vers 7. Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Dus wat het gros van Israël als het ware wilde, al die wetten te houden en hoopt God te leren kennen, ja, dat is niet gelukt. Er is een overblijfsel wat de Heer Jezus heeft leren kennen, als het ware, op de manier zoals iedereen de Heer Jezus vandaag de dag leert kennen en God leert kennen. Maar het gros van het volk Israël heeft dat niet. En dan wordt er een tekst geciteerd in vers 8. God heeft gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En dat is in feite het probleem van Israël, is dat er een bedekking op hun ogen ligt. 2.3, daar wordt ook die tekst geciteerd van Mozes die van die berg kwam en zijn heerlijkheid was te groot om hem te bekijken, omdat hij aanwezigheid van God geweest was en dat de Israëlieten iets voor hun gezicht moesten houden, of Mozes gezicht moesten bedekken, omdat ze dat niet konden aanzien. En dat past Paulus toe op de bedekking die op de harten van de Israëlieten ligt. Dat God hen als het ware, het merendeel van het volk is als het ware, heeft een bedekt hart, heeft bedekte ogen en die nemen de Heer Jezus Christus niet aan.
Maar je hoort dus wel dat steeds meer mensen hen wel aannemen. Dat zei jij net ook.
Ja, Steeds meer mensen in Israël wel tot.
Maar dat is het overblijfsel, hè? Dat restje wat die 7000 uit het grote volk.
Wordt wel steeds groter.
Ja, en dat zijn er 10.000 of 100.000, maar nog lang niet het hele volk. Het merendeel van het Joodse volk heeft die bedekking op hun aangezicht en die kunnen de Heer Jezus nu niet aannemen. Hoe staat het ook in 2.3 staat dat. Vers 14, hun gedachten zijn verhard, want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder weggenomen, die in Christus teniet gedaan wordt. Dus als je de Heer Jezus lid kennen, dan wordt die bedekking op je hart weggenomen. Maar tot op heden toe ligt er, waarin Mozes wordt gelezen, een bedekking over hun hart. Wanneer het tot de Heer zal terugkeren, wordt de bedekking weggenomen. 2 Korinthe 3, vers 16. Dus er komt een tijd dat God die bedekking zal wegnemen. En dat God als het ware weer met zijn volk verder zal gaan. Dat lezen we zometeen ook in Romeinen 11. Er komt een tijd dat God op een nieuwe manier met zijn volk zal omgaan. En niet alleen maar voor een overblijfsel herstel is, maar voor het hele volk. Romeinen 11, vers 25 net gelezen. En zo zal heel Israël behouden worden. Er is een toekomst voor het volk Israël. Maar dat is niet nu, dat is straks.
Dus in feite krijgt Israël eigenlijk een tweede kans.
Nou, in zoverre, als er een bedekking op je hart ligt, dan heb je nu in feite geen kans. Maar iemand die heel bewust de Heer Jezus afwijst, die krijgt geen tweede kans. Maar er zijn ook Joden die kennelijk die kans niet gehad hebben. En die zal God een nieuwe kans geven. Maar dat zijn lastige vragen hoe dat precies zit. De Bijbel maakt duidelijk, volgens mij, van als je heel bewust de Heer Jezus afwijst, en de genadetijd is voorbij, dat er niet nog een tweede mogelijkheid is om je te bekeren. Hmm. Ik denk dat dat ook voor Joden zo zal gelden.
Ja, en ook voor heidenen.
En voor heidenen, ja. Ja. Hmm. En het is zo'n zin 2 zegt dat er ook een leugengeest komt, hè? Een geest om de leugen te geloven die God dan zendt. Op een gegeven moment is de tijd voorbij, dat is de farao vorige keer gezien. Die 5 keer zijn hart verhardt en vervolgens gaat God zijn hart verharden. Dan is de tijd voorbij om Gods genade aan te nemen. Romeinen 11 vers 11. Door hun overtreding, het feit dat zij God vaarwel gezegd hebben, is de behoudenis tot de volken gekomen. Dus in feite, ons heil is gebaseerd op het feit dat Israël het heil heeft afgewezen. Want daardoor is de Heer Jezus gekomen, heeft hij Paulus gestuurd en Paulus is naar alle volken gegaan omdat de Israëlieten hem niet wilden.
Maar hier staat het makkelijker. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden, dat zij vallen zouden? Volstrekt niet.
Nee, en nou lees ik verder.
Door hun val echter is de zaligheid door de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.
Ja, dus hij zegt 2 dingen. Doordat zij de Heer Jezus als volk hebben afgewezen, is als het ware het evangelie de hele wereld overgegaan en leven in deze tijd. Dat het evangelie voor Jood en heiden is. Maar het is niet zomaar. Er is ook een bedoeling van bij God. Namelijk, omdat het heil bij ons komt, dat de Heer Jezus als het ware aan het hart van zijn volk begint te werken. En dat zij tot jaloersheid komen. Dus dat er op een gegeven moment ook een verlangen in het hart van de Israëlieten zal komen om God echt te leren kennen. En dan komt een heel belangrijk vers. Vers 12. Als hun overtreding de rijkdom van de wereld is, en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid. En dit vers zegt eigenlijk, als je naar de huidige tijd kijkt, en dan zie je dat Israël Christus heeft afgewezen, en het heeft tot gevolg gehad dat het evangelie over de hele wereld gepredikt wordt. En zoveel de genade van God in hun levens hebben ervaren. Hoe zou het dan zijn, zegt Paulus, op het moment dat Israël de genade van God aanneemt? Wat zal dan de zegen zijn voor de volken? En dit gaat over de tijd straks, als God inderdaad Israël weer aangenomen heeft. En Israël God heeft aangenomen. En dat die zegen als het ware vanuit de tempel in Jeruzalem over de hele wereld zal uitstromen. De zegeningen van het Rijk als de Heer Jezus koning zal zijn in Israël. Als vanuit Sion, zegt Jesaja 2, de wet des Heren uitgaat. is geen geestelijk Sion, het is een letterlijk Sion. Als Jeruzalem het centrum van de wereld is. En dat zegt Paulus als dit. Nu is de tijd van de verwerping en het brengt zegen voor ons. Maar straks komt er een nieuwe tijd dat Israël hem aanneemt. En dan komt er een nog veel grotere zegen tot alle volken. Maar dan door, niet meer ondanks het volk Israël, maar dankzij zijn eigen volk Israël. Dan staat hier gewoon. Dus die tijd nu versus die tijd straks. Ja, goed plan.
Even kijken of het kan.
We hebben dus gehad vers 12. Hun overtreding is de rijkdom van de wereld. Hoeveel te meer hun volheid. En dan zegt hij dat nog een keer. In vers 15. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, de huidige tijd, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Ik citeerde net Ezekiel 37, dat door het doodsbeenderen. Nu leven we in de tijd dat de verwerping van Israël een zegen voor de volken brengt, omdat het evangelie naar iedereen gaat op deze wereld. Maar straks, als God zijn volk weer zal zeggen, je bent mijn volk, hun aanneming, het lo-ami wordt weer ami, niet mijn volk wordt weer mijn volk, dan zal dat niets anders zijn dan leven uit de dood. Een wonder dat het dode lichaam, waarvan de botten al een lichaam geworden zijn, maar dat God daar weer leven in geeft. Verwacht je dat? Nee, dat verwacht je niet. Maar het is wel wat er gebeurt. Een staat Israël die plotseling ontstaat, die 2000 jaar niet bestaan heeft, en vervolgens is er weer een volk wat daar in het Midden-Oosten de oude natie Israël continueert, weliswaar een staat in onafhankelijkheid van God. Het is nog het lichaam, het is nog niet de geest. Maar God zal op een gegeven moment dat volk weer aannemen. En het zal niets anders zijn voor deze wereld dan leven uit de dood. Er komt leven uit een volk wat iedereen afgeschreven had. En ik denk dat dit te maken heeft, wijst op de tijd als de gemeente niet meer op de aarde is. Als wij bij de Heer zijn. En dan krijgen wij dat hele mooie stukje met de olijfboom.
Dus die opstanding uit de dood, die wat hier staat, ja, zie je dus niet als het eeuwig leven.
Nee. Okay. Nee, het is beeldspraak. Ja. Dit is in feite beeldspraak dat gezegd wordt van je hebt iets wat dood is. Dat en plotseling begint er weer leven in te komen. Ja. En dat is als het ware iets wat zo onvoorstelbaar is. En maar zo ontzettend rijke gevolgen heeft. Dat is eigenlijk wat het betekent.
Dat als Israël tot geloof komt.
Ja, hun aanneming. Hè? En wie neemt aan? God neemt aan. Ja. God neemt het volk aan. En dat is eigenlijk voor leven uit de dood. Een dood volk wordt weer levend. Al die beloften waarvan je dacht, er komt nooit meer wat van. Die komen plotseling tot vervulling. En dat gaat hij dan uitleggen met het beeld van de olijfboom. En het beeld van de olijfboom is een van de vele beelden in de Bijbel. Daar we een beetje een potje van maken. Want je hebt daar een olijfboom. En die heeft takken. En dan staat er dat de oude takken die zijn eruit gehouden. En er worden nieuwe takken in geplant. En dan vragen ze een beetje van wat wil dat beeld nou precies zeggen? Wat is nou precies die olijfboom? Wat is die olijfboom niet?
Wij.
Wij.
Israël. Ook niet.
Ook niet. Ja of nee?
Jawel toch?
Ja.
Nee.
Ik denk dat... Ik denk dat het iets met God en Israël te maken heeft.
Dat moet wel, dat staat hier op mijn helft.
Ja,
maar slimme positie.
Ja, maar dat. In feite is dit. Ja, de belofte die God in feite altijd gemaakt heeft. Want wij zijn erbij gekomen. Wij worden er als het ware op ingeënt. Iets wat in het Oude Testament ook niet bekend is geweest. Want er is ook heel vaak gezegd, je mag het als heuvels bekijken. En dit is zo'n lekker diep dal wat een profeet dus nooit gezien heeft.
Ja. Misschien is het goed om even te kijken van wat gaat Paulus uitbeelden met die olijfboom? Hij gaat uitbeelden dat een aantal takken worden afgebroken. En dat de takken van een wilde olijfboom, die worden erop gezet. Ja. Dat is eigenlijk wat het beeld zegt. Een olijfboom. Wat geeft een olijfboom toevallig?
Olijven.
Wat maak je van olijven?
Olie.
Waar is de olijfolie een beeld van in de Bijbel? De Heilige Geest. De zalving met olie in het Oude Testament van profeet, priester en koning. Die wordt vele malen in het Nieuwe Testament toegepast op de zalving met de Heilige Geest.
Dus de boom is Christus.
Nee. Ja, die conclusie die volgt niet automatisch uit. Zetten. Wat doet een olijfboom? Die tak die wordt weggehaald. Maar die tak die zit aan de stam. Wat brengt die stam als het ware in die tak?
Leven.
Dat is als het ware de kracht van Gods geest. Die olie die als het ware door die takken stroomt. Hoe wordt de verwerping van Israël in het beeld van de olijfboom aangegeven in dit beeld? Als God zijn volk verwerpt, zijn volk Israël, dan wordt dat gezien als het afhouden van de natuurlijke takken. Israël wordt verworpen, die natuurlijke takken die worden afgehouden. Dat wil dus zeggen dat die olijfboom als geheel dus niet Israël is. Je hebt een stam en daar zijn die takken op. Die zijn als het ware de takken waar de vrucht aan moest komen. Die takken representeren Israël. En die takken die worden als het ware afgehouden en worden weggedaan. De verwerping van Israël. Wat is dan die stam? Wat is de grondslag waarop Israël als het ware tot het volk van God hoorde? Dat is niets anders wat in Romeinen 4 staat, de beloften aan Abraham. De beloften die God gedaan heeft vroeger, die de grondslag vormen voor de zegeningen van zijn volk Israël. Genesis 15. Niet het verbond. Verbond is wat anders. Genesis 17. De beloften aan Abraham. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er als Israël verworpen wordt? Dan hakt God als het ware die natuurlijke takken uit die stam. En dan zoekt hij andere takken van een wilde olijfboom en die ent hij, die plant hij in die stam. Wat zegt Romeinen 4? Als wij tot geloof komen, geloven in de Heer Jezus Christus, dan hebben wij als het ware het geloof van Abraham. Abraham heeft twee soorten nageslacht. Natuurlijke kinderen van hem, dat is het volk Israël. En zij die wandelen naar het geloof dat Abraham had in onbesneden staat. En dat zijn de gelovigen uit de heidenen. Dat is het beeld van de olijfboom. Dat als het ware waar God zijn vrucht laat zien, zijn zegen laat werken. Dat was Israël. Maar die takken van Israël heeft God weggenomen. We leven nu de tijd van het niet mijn volk. En nu stroomt de zegen als het ware in die loten, die wilde loten, dat zijn al die heidenen, al die mensen die tot geloof komen. Maar er komt een tijd dat God die oorspronkelijke takken zal terugplaatsen, zegt dit gedeelte. Laten we eens lezen. Vers 17. Als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent, en mede deelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden. Die vettigheid van de olijfboom, dat is in feite niets anders dan de olie van de olijfboom. Het beeld van de Heilige Geest, de zegeningen van God. Israël is afgehouden en wij als heidenen zijn er opgeplant en we geënt en we zijn deelgenoot geworden van de zegeningen van God. Beroem u dan niet tegen de takken, beroem u dan niet tegen Israël. En als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u. Dat wil zeggen, van het is niet zo dat alle beloften aan ons gegeven zijn. Nee, het zijn de beloften aan Abraham. En daar zijn wij deelgenoot van geworden. Het zijn niet de belofte aan ons. U zult dan zeggen, er zijn takken, vers 19, er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden geënt. Inderdaad, zij zijn afgebroken door het ongeloof. De verwerping van Israël is gebaseerd op hun ongeloof in de Heer Jezus. Eigenlijk begon het daarvoor al, de tijd van de ballingschap. En u staat door het geloof, maar wees dan niet hoogmoedig, maar vrees, want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, hij mocht ook u niet sparen. Met andere woorden, van het heeft ook, brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. Strengheid over alle die gevallen zijn, maar goedertierenheid over u, als u in de goedertierenheid blijft, anders zult u ook worden afgehouden. En dan gaat het verder. En ook zij, als zij niet in het ongeloof blijven, zullen weer geënt worden. Het gaat dan weer over die natuurlijke takken, die waren afgehouden. Je zegt God eigenlijk, let op. Nu zijn jullie als wilde takken op die stand geënt. Maar er komt een tijd dat het ongeloof, dat die bedekking op de harten van de Israëlieten zal worden weggenomen. En dan zal het ongeloof bij Israël vervangen worden door geloof. En dan zal God het lo-ami, het niet mijn volk, wegnemen en vervangen door het ami, mijn volk. Dan zal God de Israëlieten weer terugplanten op die stam van de olijfboom. Want God, God is machtig om hen opnieuw te enten. En dan vers 24, een samenvatting, als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouden tegen de natuur op de edele olijfboom geënt bent, dus wij zijn op die olijfboom van Abraham terechtgekomen, ook al hoorden we er niet, hoeveel te meer zullen zij zelf, die Israëlieten, die de natuurlijke takken zijn, die op die tronk horen van de belofte van Abraham, op hun eigen olijfboom geënt worden. Eigenlijk is het gewoon beeldspraak, wat Paulus zegt, nu hebben wij deel aan de zegeningen van Abraham. Maar als wij er al deel aan krijgen, dan komt ook het moment dat God diegenen die daar nog meer recht op hebben, weer op die olijfboom zal enten. Dat God zijn eigen volk, aan wie hij zo lang en zoveel belofte gedaan heeft, ook weer in die belofte herstellen. De toekomst van Israël. En dan zegt hij, vers 25, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is. Helaas, in veel kerken en gemeenten is deze verborgenheid totaal onbekend. Wat is een verborgenheid? Een verborgenheid is in het Nieuwe Testament een geheim. Iets wat God niet verteld heeft. In Deuteronomie 29, vers 29 staat dat er geopenbaarde dingen zijn voor de mensen, maar de verborgenheden voor God. In het Nieuwe Testament vind je een aantal van die geheimen van God, die God aan Paulus bekend maakt en die Paulus gaat doorvertellen. En hier is zo'n geheim. Dit is de verborgenheid van het herstel van Israël. Dat is niet zozeer het geheim dat Israël hersteld zal worden, want dat staat in het Oude Testament gewoon in menige profetie, dat er een toekomst voor Israël is. Maar het gaat hier om het geheim hoe dat gebeurt. En het geheim is dat God dwars door het heil dat nu voor de hele wereld is, als het ware een jaloersheid zal opwekken in het hart van zijn volk. En hij als het ware door deze tijd heen zijn volk bereid maakt om hem straks toch opnieuw als volk aan te nemen. Dat is een geheim. In het Oude Testament vinden we dat niet. Het is aan Paulus geopenbaard. En Paulus zegt, ik wil niet dat het jullie onbekend is. Dat je niet wijs in eigen oog bent. En het geheim is dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen. Net al gezien, 2 Korinther 3, die andere teksten. Israël als volk, als geheel, is nu verhard. Op een enkeling na die de Heer Jezus aanneemt. Maar er komt een moment, en dat is het geheim, dat God die bedekking, die verharding zal wegnemen. En wanneer komt dat moment, dat staat daarachter, totdat de volheid van de volken is ingegaan. Mag ik het heel plastisch zeggen? Totdat God in deze tijdsperiode van de genade, als de laatste mensen uit de volken het heil in de Heer Jezus hebben aangenomen, en God tegen de Heer Jezus zal zeggen, je gemeente is compleet, ga je bruid maar halen, En hij komt naar de wereld en hij brengt ons in zijn heerlijkheid. Dan is de volheid van de volken bereikt. En dan gaat God al die andere beloften aan zijn eerste, zijn vroegere volk Israël in vervulling laten gaan. Totdat de volheid van de volken is ingegaan. En dan zal God die laatste 7 jaar van die profetische kalender afrollen. En de belofte in vervulling laten gaan. En dan staat, zal ook in vervulling gaan wat hier staat. En zo zal heel Israël behouden worden.
Dat is wel een feestje waard.
Nee, dat weet ik niet voor de man. Die
nou, hier staat het in feite dus allemaal. Hè, van de toekomst van Israël is een van de vele gedeelten in de Bijbel die daar gewoon helder over spreekt. Er is een toekomst voor Israël, maar niet nu, maar straks. Nou, er wordt nog eenmaal over gezegd. Vers 29 heb ik al over op gewezen. De genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat wil dus zeggen, als God ons roept, dan komt er niet op terug.
Hartelijker?
Ja, dat is je altijd.
Wie doen?
Zo is straks wel. Ja.
En het gaat ook voor Israël. Omdat God ooit Abraham geroepen heeft en zijn lichamelijk nageslacht, zal God ook die belofte doen. Jullie kennen die profetie aan Abraham. Zijn nageslacht zal zijn als het zand aan de zee en de sterren aan de hemel. Prachtige beelden voor de twee volken van God. Het zand aan de zee, een beeld van Israël. En de sterren aan de hemel, een beeld van het hemelse volk van God, de gemeente. Vers 32. God heeft allen onder het ongeloof besloten, eigenlijk Joden, maar ook heidenen, opdat hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen. Met ons is het zo gegaan. We waren in het ongeloof. En toen kwam het evangelie. En eigenlijk geldt hetzelfde voor Israël in deze tijd. We zijn onder het ongeloof, maar met het doel van God om straks zijn genade en zijn barmhartigheid over het volk los te laten. O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als de kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft het denken van de Heer gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De rijkdom van de plannen van God. Met ons, maar ook met zijn eigen volk Israël. Wie had dat kunnen bedenken, zegt Paulus als het ware, dat God zo'n weg gaat met zijn volk Israël. Dat God zo'n weg gaat met ons. Om straks de zegen over deze aarde te brengen voor Israël. En ook voor alle volken door Israël heen. Tot zover. Dat is in een notendop Romeinen 11.
Ja, maar ook heel veel verwarring over. Ja. Maar wat ook heel veel dankbaarheid van
geeft. Ja. En hoop.
Ja. Piet. Zit je hem uit nu?
Hij probeert het steeds.
Hij wil hij niet uit. Dat wil hij niet, hè?
Maar wil hij niet uit, hè? Nee.
Maar je kan ook niet het geluid hebben.
Jawel. Nu wel. Zo, hoor hem niet meer.
Het is afgelopen.
Opname.
Ja, zijn er nog vragen? We zullen afronden.
Nou, wij hebben is het 2 dagen terug? Nee, gisteren denk ik. Ik weet niet meer. Dat een van de kinderen vroeg van waarom gaan mensen naar een wij als christen naar een Messias beleidende kerk? Ja, dat, ik weet daar geen antwoord op, want ik zou niet weten waarom je die stap neemt. Ja, jij wel.
Andere mensen bedoel je?
Andere mensen, ja.
Joodse
kerk. Naar een Joodse kerk, Messias.
Die al christen zijn.
Die al christen zijn, die dan de stap nemen naar een Messias beleidende kerk.
Goeie vraag.
Ik kan de vraag beantwoorden voor een Jood. Als een Jood christen wordt, en dan de Heer Jezus aanneemt, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, maar ik ben nog steeds Jood. Dus ik ga nog steeds de Sabbat. En ik ga nog steeds naar de synagoge. Maar ik ben ook christen. En mijn christelijk geloof geeft me redding. En ik ben Jood omdat ik bij het verbondsvolk van God hoor. Maar dat brengt mij niet bij God, maar dat is gewoon mijn natuurlijke geboorte. Persoonlijk snap ik niet zo goed waarom niet-Joden dat ook zouden willen. Want ja, we horen in die zin niet bij het aardse verbondsvolk van God. Dus die vraag kan ik geen antwoord geven. Ik zie in ieder geval.
Maar dat is de verwarring dat sommige mensen denken dat we zijn bijgevoegd bij Israël. Dat heeft heel veel met ook hoe die olijfboom wordt uitgelegd maken. Als je denkt van, als je niet het onderscheid kent tussen de gemeente en Israël, maar je denkt dat als je tot geloof komt dat je wordt bijgevoegd, dan heb je nu dus ook weer een hele groep mensen die denken, ja, dan moeten we dus ook de wetten gaan houden en de Sabbat.
Ja.
En dan krijg je een soort vermenging van een soort weerbaar.
Dat is met de fontein.
Ja, dan.
Ja, dat zijn
met de fontein gebeurd waar wij mee gekomen.
Wel echt
bijna.
Dat zijn misschien twee alternatieve dingen die wel eens over die olijfboom gezegd worden. In de kerk werd vroeger gezegd van ja, Israël is afgehouden. Dat is passé. En nu zijn wij erin ingeënt. En de kerk is als het ware het nieuwe Israël. Dat is in de kerk sprake gezegd. Dat is het misverstand wat volgens mij niet klopt. Omdat het is niet Israël waar we geënt zijn, maar we worden geënt op die belofte aan de Vader.
Mm-hmm.
Het andere misverstand is misschien een beetje hieraan gerelateerd, is dat gezegd wordt van ja, kijk, we zijn niet het geestelijk Israël geworden, wat de kerken zeggen. Je bent geënt en vervolgens ben je geestelijk Israël. En er gezegd wordt, Israëlieten zijn eruit gehaald. Wij worden als het ware als heidenen, als gelovige de volken in die stam van Israël gezet. Dus eigenlijk moeten wij toch een beetje of veel ons aan alle bepalingen, wetten en regels van Israël houden. Mm-hmm. En dan komt de Sabbat, en dan komen de feesten, en dan komt de wet, en dan komt er van alles nog wat. Waarvan ik dan denk van ja, Paulus maakt duidelijk van die wet is aan Israël gegeven, maar wij hebben een gerechtigheid die op grond van geloof is, die los staat van die wet. Dus dat is denk ik ook niet een goede uitleg. Maar die olijfboom is redelijk misbruikt voor allerlei.
Maar ook door onbegrip natuurlijk. Want ja.
Maar als je zegt van waarom doen mensen dat? Ja,
ik wil ze de wet weer willen houden.
Omdat ze in de war zijn.
Ja.
Eigenlijk, uiteindelijk. Ja. Maar ze heel goed bedoelen.
Ja, maar dat zeggen de mensen ook van de kerk waar wij bij komen. Van oh, ja, die zijn in de war. Daarom zoeken ze een
baptist. Maar je ziet landelijk natuurlijk dat er momenteel. Ik gebruikte dat woord 2 jaar geleden zonder dat ik wist dat het was, maar dat er heel veel reformatorische baptisten gaan komen.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, Urk, reformatorisch baptist. Dat noemen ze echt, ik ben baptist, maar ik ben ook nog reformatorisch. Dat is dus een verlangen naar weer dat oude wat jij ook zegt.
De regeltjes.
Hm.
Vastigheid in de wettigheid.
Duidelijkheid.
Ja.
Dat is ook waarom sommige mensen die vinden dat de boel losgeslagen is bij het christendom weggaan en moslim worden. Omdat daar de wetten en de regels heel duidelijk zijn.
Ja.
Maar ik zie ook wel bij mensen echt een verlangen om Gods wil te doen. En dat ze ook echt denken dat dat Gods wil is. Ja. Dat wij ons aan de wet gaan houden en aan de Sabbat. Ja. En ja. Je hebt natuurlijk heel lang die vervangingsleer gehad van de traditionele kerk. Hè, dat de kerk vervangen is door Israël. En dat klopt natuurlijk ook niet. Maar nu krijg je een soort tegenreactie van ja, maar daar gaan die boeken van Bart Repko toch ook over. Van ja, dat heel fout is. En dat is ook fout natuurlijk, die vervangingsleer. Maar nou wordt er weer iets van gemaakt dat het ook niet is. Tenminste in onze ogen.
Ja, dat is het.
Ja, dat is nog een verwarring eigenlijk.
Ja.
Maar die mensen bedoelen dat natuurlijk wel heel goed.
Ja.
En dat zijn ook mensen die heel erg van Israël houden.
Ik denk dat die verwarring er vooral uit voortkomt. Je ziet nu dat Israël weer bestaat. Dus elk christen die zal antwoord moeten geven op de vraag van wat doe ik met het volk Israël.
Ja.
Maar als je, denk ik, niet ziet dat in de huidige bedeling er een tijd van een gemeente is, waar een Jood en heiden, een Jood en volk als het ware een eenheid vormen en Israël niet mijn volk is. En er straks een periode komt dat de gemeente er niet meer is En dat dan weer plek is voor Israël. Dat is hoe ik persoonlijk denk dat het zit. Maar als je dat verschil niet ziet, het huidige tijd en het straks, de periode nu en de periode straks, wat de Romeinen 11 dus ook een paar keer aangeeft, en alles naar de huidige tijd doet, dan heb je dus het probleem, vandaag zijn we christen, en je hebt een Joods volk waar God iets mee zou willen doen, dus misschien moeten wij als christen dan iets met het Joodse volk, of moeten we daar naartoe, of moet, dan heb je gewoon, dan moet je dus twee systemen in elkaar vegen. En de kerk, de reformatorische kerk van de protestanten, na de reformatie, die hebben gezegd van ja, dat Israël bestaat niet, is allemaal geestelijk. Maar nu kan niemand meer zeggen, het is alleen maar geestelijk, want je hebt een Israël wat je ziet, wat dat mogen zijn. Mm-hmm. Dus nu krijg je dus, ja, dat soort dingen van misschien moet je daar op de muur of in Israël iets gaan doen, of de Sabbat gaan houden. Of, dus ja, dat zijn toch wel stromingen die volgens mij voor een deel voortkomen uit het toch niet goed onderscheiden van die periode in Gods kalender.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Met alle goede bedoelingen.
Ja, daar zeg ik er niks van natuurlijk. Dat is, ja. Ja.
Zou het Gods bedoeling geweest zijn dat er nu al een staat Israël is?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Want God zegt van, of de Heer Jezus zegt van, als de vijgenboom gaat uitlopen, een beeld van Israël, en je ziet de eerste tekenen, de bladeren al groen worden, weet dan dat het einde nabij is. Het is nog niet zo ver, maar het zijn de voortekenen. Ja. Dus nu, de puzzelstukjes worden op een plek gezet. En straks, als het zover is, dan gaan wij naar de Heer toe. En dan is alles gereed om die laatste jaren te ontrollen.
Maar ja, voordat Israël ging ontstaan, ging de woestijn ontbloeien als een roos. Maar een heel deel van Israël werd door de mensen, die Joden die terugkwamen, ook uit de pogroms en zo in Rusland, werden ontgint en die werden gewoon helemaal vruchtbaar gemaakt.
Stukjes, stukjes. Ja. Maar de hele woestijn komt straks.
Ja, oké. Okay,
we zijn laatst nog geweest, maar het was nog redelijk warm en door hoor. Dus,
ja, oké, okay, maar ik bedoel, er zijn er gewoon heel. Het land is veel beter geworden dan voor die tijd. Dus daarom, vandaar dat al die Palestijnen daar ook weer omdat het gewoon een beter land is, zullen we zeggen.
Ja.
Ja. Want voordat de terugkeer van de Joden waren, was het veel dor en droger.
En verlaten.
Ja. En verlaten.
Toen wilden ze er echt niet wonen.
Nee.
Nee.
Wat is de tijd?
Ja.
Hoe laat is het?
Ik weet het niet.
5:10.
Nou, Ik
ben dan een beetje lastig. Dan denk ik van, oké, ik heb vanavond heel veel nieuwe dingen gehoord. Heel veel geleerd. Maar wat betekent dit voor mijn persoonlijk geloof? Wie heeft daar ervaring mee? Die ook eerst ene en dan, zeg maar, hoor je dus andere dingen en dan ga je dus anders kijken. Wat betekent dat nu voor jouw persoonlijke geloof? En hoe verre verandert hier iets door?
Ik kan wel een antwoord geven. Paulus zegt aan Timotheus.
Want jij hebt zelf ook die verandering meegemaakt van dat je in een traditionele kerk zat en dat je dit.
Maar in 5 minuten hebben we nu heel weinig tijd. Dat nog aan.
Ja, dat kan ik ook meenemen. Nee, maar
daar zegt Paulus van een belofte aan hen die zijn verschijning liefhebben. En het woord verschijning, wat daar gebruikt wordt, epifania, dat is de openbaarmaking van de Heer Jezus aan de wereld. En ik denk dat dat wel een sleutel is van wat de toekomst van Israël eigenlijk te zeggen heeft. Dat is ook de toekomst van de wereld. Is dat eindelijk aan Israël en aan de wereld duidelijk gaat worden wie de Heer Jezus is. De Heer Jezus die voor het laatst gezien is toen hij aan het kruis gespijkerd is. Sindsdien heeft geen enkele ongelovig hem nog gezien. Maar die straks als het ware zich op een ezel opnieuw zal presenteren aan Israël. Zie uw koning komt tot u, Zacharië 9. Die straks op de wolken terugkomt en de hele wereld hem zal zien. En ze zullen hem herkennen en ze zullen een rouwklacht aanheffen. Dat het eigenlijk niet zozeer alleen de toekomst van Israël is, maar ook de toekomst van de Heer Jezus. En omdat de Heer Jezus onze heiland is, leven wij met hem mee en kunnen we met hem mee verwachten deze toekomst die over deze wereld komt. Want zijn toekomst is ook iets wat ons aan het hart gaat. Dat de Heer Jezus tot zijn recht komt en de wereld zal erkennen wie hij werkelijk is. En dat is uiteindelijk wat er in het boek de Openbaring ook gebeurt. Dat God, de Heer Jezus, zijn rechtmatige plaats in de wereld geeft. En iedereen hem zal erkennen en zal gaan eren en elke knie zich voor hem zal buigen. En voor je praktisch geloof, wat heeft het ermee te maken? En niet alles wat in de Bijbel staat, hoeft een praktische les te hebben. Maar je kunt wel zien, van God is trouw. En uiteindelijk, mijn leven en de wereldgeschiedenis, die draait om wie Christus is. Efeze 1 vers 10. Het plan van God, dat is om de hele aarde en de hele hemel samen te brengen onder één mens, Christus. Dat is wat het voor mij betekent. En dat zijn heel veel details en heel veel vragen en heel veel, soms ook antwoorden. Maar dit is voor mij de rode draad.
Voor mij persoonlijk betekent het dat ik de Heer Jezus terug verwacht. Elk moment eigenlijk, nu. Dus dat dat heel, heel dichtbij is. Dat heb ik ook heel erg meegekregen van vroeger. Van, nou, denk Tom. Toch?
Ja. Ja,
hij komt spoedig.
Ja, maar goed, dat heb ik ook, zeg maar.
Ja. En we zullen bij hem zijn. Ja. Wat het voor mij veranderde was dat ik nou, heel veel vragen die ik had, wat me heel vaak hoorde ik, ja, maar er staan zulke tegenstrijdige dingen in de Bijbel. En dat hierdoor begrijp ik nu dat dat helemaal niet tegenstrijdig is, maar dat sommige dingen voor
iemand
Israël gelden en sommige dingen voor ons als heidenen. Dus dat het niet tegenstrijdig is en dat God dus heel betrouwbaar is, want dat maakte het voor mij heel lastig van, hoe kan dat dan als het woord van God is en hoe kunnen dan tegenstrijdige dingen in staan, die staan er niet in. Het is hierdoor voor mij veel begrijpelijker geworden en heb ik veel meer zicht gekregen inderdaad op de toekomst. Van, oh, maar nu is Israël niet Gods volk, maar dat gaat wel gebeuren en wij worden opgehaald door Jezus en er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waardoor ik inderdaad veel meer zicht gekregen heb op die toekomst. Dat is voor mij veel duidelijker geworden daardoor. Zak, 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 zak.